Wij melden ons vanavond weer in Exodus, waar we na veel oponthoud, om zo te zeggen, dan toch terechtkomen in Exodus hoofdstuk 13. Want het verhaal wordt maar traag verteld, als u het mij vraagt. Er komt van alles tussendoor, er wordt lang bij stilgestaan, in de Bijbel zelf. En ja, wij doen dat dan ook maar, want zo gaat het. Daar staat boven hoofdstuk 13 bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Aansluitend op een bladzijde eerder, de tiende plaag van Egypte, waar verteld wordt dat alle eerstgeborenen uit Egypte gedood werden, van hoog tot laag. En dat is trouwens wat in hoofdstuk 11 ook al was aangekondigd. Dat wil zeggen, is toch een thema waar uitgebreid bij stilgestaan wordt. En dat op een moment dat het zo spannend is, want men is 's nachts aan het eten, om zo te zeggen, paasmaaltijd houden en wat het maar was. En de andere dag moet men dan op weg gaan. En intussen wordt ons verteld, langzaam, toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, dat toen, dat moet u niet al te letterlijk nemen. De vertalers worden langzamerhand een beetje allergisch voor het woordje en. Maar ja, dat staat er wel. En de Heere sprak tot Mozes. En welk tijdstip dat was, wordt daarmee niet gezegd. Terwijl het woord toen in het Nederlands toch het idee wekt van op een bepaald moment of op dit moment. Of dat moment. Maar dat is het niet. Het is gewoon, en de Heere sprak tot Mozes zeggende, heilig mij alle eerstgeborenen. Het had ook nog trouwens vertaald kunnen worden met, en de Heer had tot Mozes gezegd. Eventueel. Want wanneer hij dat gezegd heeft, weten wij niet. Waarschijnlijk wat langer terug, namelijk al. In onder omstandigheden die wij verder niet kennen. En dat blijkt namelijk uit wat er nu verder volgt. Want er staat, heilig mij alle eerstgeborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten. Dat is van mij, dat is mijn, zegt de Heer. Maar daar houdt de uitspraak van de Heer dan ook op. Althans in het verslag. Want daarna wordt er een lange aanloop genomen vanaf vers 3. Om vervolgens pas weer in vers 12 terug te komen op de baarmoeder die geopend wordt en de eerstgeborenen daaruit. Dat vers 12 en 13 en wat er zo verder volgt tot en met vers 16. Zodat die uitspraak over heilig mij alle eerstgeborenen, de uitspraak van de Heer zelf, waarschijnlijk al veel eerder gedaan is dan bij deze gelegenheid. Wat we wel vinden is dat Mozes op grond daarvan het volk toespreekt en inderdaad neemt hij een lange aanloop. Waarna natuurlijk altijd de vraag is, en wanneer zei Mozes dat dan tot het volk? Dat is vers 3, hè? Verder zeide Mozes tot het volk, wanneer dan? Onder het aardappelschillen? Onder het bereiden van het paaslam? Onder het eten? Hoe doet hij dat? Als iedereen in zijn eigen huis aan het eten, ik weet het niet. Wordt niet vermeld. Er zullen er wel zijn die dan denken dat dit later is ingevoegd. En dat dat pas van een veel latere datum komt en dat hij tussen geraakt is. Men heeft vreemde ideeën over het zogenaamde ontstaan van de Bijbel. Alsof ook dat een kwestie van evolutie geweest zou zijn. Maar toen maar. Maar ik kan het u niet vertellen. Wel wat Mozes dus tot het volk zei naar aanleiding daarvan. Hij nam een lange aanloop om het een en ander te beargumenteren. Maakt van de gelegenheid gebruik om nog een keer het hele verhaal te vertellen. Over het Pascha en het Zeurdecem en wat er maar zo al aan te pas kwam. En wat er zo al niet aan te pas mocht komen. Dus staat er, voorts of verder zeide Mozes tot het volk, met andere woorden, de Heer had dit gezegd en de rest komt nu uit de mond van Mozes. Maar dan gaat het eerst niet over de heiliging der eerstgeborenen, maar over wat anders. Want hij zei, Mozes, tot het volk, die heb je voorlopig, hè? De Heer sprak tot Mozes, vers 1, en dan vers 3. En Mozes sprak tot het volk. Een constructie die wij nogal vaker tegenkomen later in heel deze geschiedenis. Maar goed, verder zeide Mozes tot het volk. Gedenkt aan dezezelfde dag, hoe je dat doet, en een volk van, wat er uitgerekend, nou ja, iemand had uitgerekend, ongeveer 2,5 miljoen mensen. Hoe spreek je die toe? Eén voor één? In groepjes van 100? En dat in één nacht? Ik zou het u niet kunnen vertellen, maar het gebeurt. Verder zei Mozes tot het volk, gedenkt aan dezezelfde dag. Ik kan het ook niet helpen dat die dag steeds weer genoemd wordt, want het was ook al in 12 vers 51, twee versen hiervoor dus, of heet dat drie? Nou ja, het geschiedde even tenzelfde dagen, en nu komt hij weer. Voor de zoveelste keer, want we hebben hem al een paar keer gehad. Gedenkt aan dezezelfde dag. Op de welke gij lieden uit Egypte uit het diensthuis gegaan zijt. Of zult gaan, of wat het maar was, want dat weten we niet. Want de Heer heeft u door een sterke hand van hier uitgevoerd. Want het woord hand staat, is niet alleen de aanduiding van het lichaamsdeel, maar ook van wat men ermee doet. De hand is het werk dat men doet. Vandaar dat ik ken mensen die hebben een rechterhand. Maar ik ken er zelfs iemand die heeft een rechterhand van bijna 2 meter lang. Maar doe maar. Dat kan van alles wezen namelijk. En dit gaat over de hand des Heren. Een sterke hand. De Heer heeft u door een sterke hand, dat wil zeggen door een sterke actie, van hier uitgevoerd. Daarom zal het gedecimde niet gegeten worden. En dat daarom, ja, dat is verklarend, hè? Een verklarend voegwoord, daarom. Er is een reden voor dus. Hè. Maar wat nou het oorzakelijke verband is tussen van hier uitgevoerd zijn uit Egypte en het gedecimde niet eten, dan moet je toch wel even over nagedacht hebben dan. Waarom dat in zit. En het antwoord is natuurlijk dat zuurdecem, waarover wij reeds uitgebreid gesproken hebben, dat zuurdecem de uitbeelding is van de krachten die nou eenmaal in Egypte, dat wil zeggen in de wereld werken. Zuurdecem is dat spul wat maar groeit en groeit en groter wordt totdat het ontploft of zo. Maar zuurdecem is dat wat opblaast, weet u nog? Het heeft de schijn van dat het tegenzwelt en dat het meer wordt. Dat wordt het niet, maar het lijkt wel zo. En dat is hoe het in de wereld gaat. U volgt waarschijnlijk ook nauwgezet het nieuws. Dus u bent er inmiddels ook achter dat we nou wel het hoogtepunt van de democratie gepasseerd zijn, als u het mij vraagt. Want als democratie moet leiden tot... We weten het nog niet, morgen is de uitslag pas, zeg het er nu maar even bij. Alsof dat nou leidt tot Clinton of tot Trump. Ja, sorry. Als dat nou het beste is wat Amerika te bieden heeft, de grote voorvechter van de democracy in the world, dan moet ik u zeggen, dan kun je de democratie inmiddels wel weer op je buik schrijven. Als dat het dan is, dan... Maar ja, we hebben niet veel andere opties meer, geen andere methode meer, denk ik. Hoewel, er zijn altijd de bekende grote denkers ter mensheid die weer een systeem uitdenken. Maar ik kan u zeggen dat het dat ook niet gaat worden. Het volgende wordt inderdaad gewoon weer de macht aan één. Een alleenheerser. Een monarch. Een monarch. Wij kennen hem als de antichrist, maar vooruit dan maar weer. Maar dat het systeem ontploft. Ja, als zelfs een Amerikaan niet meer durft te zeggen op wie die gaat stemmen, dan ben je ver heen, hoor. Maar doe maar. Maar het is met alles in de wereld zo. Dat is met alle ismen in de wereld. Ik bedoel, ik vertel ook niks bijzonders nu. Zo gaat dat nou eenmaal. We hebben alles al gehad. In de Bijbel heb je bijvoorbeeld ook de situatie gehad dat van anarchie. Van iedereen alleen tegenover de Heer, weet u wel. Nee, ik heb het over de periode van Richteren. Ja, het had ook de eerste bedeling kunnen zijn tot aan Noach, maar ik heb het nou over hoe het gedemonstreerd is geworden in de geschiedenis van Israël. En ieder deed goed wat goed is in zijn eigen ogen en er was geen koning en het werd nog een zootje. Dus dat werkt niet. Toen kregen ze een koning, koningen en het werd nog een zootje. En oh ja, ze kregen een wet, want je moet toch een wet hebben. Had men bedacht, je moet toch een wet hebben. Toen zei de heer, nou, dan heb ik er iedereen, is dat wat? Toen zei ze, ja, oké, geef maar. Daar hebben we het hier later nog over natuurlijk, een paar hoofdstukken verder. Doe maar, doe me er maar 10 of zo, of hoeveel het er maar waren. Geef hem maar de wet. En het werd toch een zootje? Toch? Nou ja, enzovoorts. En zelfs heb je nog een paar minder populaire, die mag ik eigenlijk niet noemen, zo van wat de mens nodig heeft is een vijand. Dan kan die zich verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand, dat maakt de mens sterk. Daarom vonden veel mensen het in de Tweede Wereldoorlog zo gezellig in Nederland. Hebben ze mezelf verteld. He? Want je hoorde bij elkaar en je had allemaal, nou niet allemaal, maar de meesten wel hadden een hekel aan die lui van, hoe heet het ook alweer, van over de grens, enzovoort. De gemeenschappelijke vijand, enzovoorts. En toen die weg was of verslagen was, toen werd het weer gewoon weer een zootje, ook in Nederland, viel iedereen zwaar tegen. Bij Hopen is men toen geëmigreerd, om ruimte te maken voor allochtonen, waarvan we niet af kunnen, dus dan schaffen we het woord af. Weet je, het is toch... Nou ja. Maar, bedoel, dat is wordt allemaal gedemonstreerd dat die dingen niet werken. Daar gaat het maar om, hè. Maar dat is Egypte. Alles moet groeien. Dat is ook zo. Het groeit ook een poosje. Dat is met kinderen ook. Ik bedoel, dan wordt er zo'n kindje geboren, zo'n kleintje. Vol trots staat er dan bij hoeveel gram het wel niet weegt. Om de prestatie van waarschijnlijk de moeder te... memoreren, dat staat dan op het kaartje of zo, of in de krant, weet je veel. En daarna moet het groeien en het groeit goed en het wordt bijgehouden. Dan moet je naar het consultatiebureau laten wegen enzovoort. En oh wee, als het ene been wat langer wordt dan het andere, dat het niet gelijk opgroeit, dan alarm, want het hoort toch precies even lang te zijn enzovoort. Nou ja, en dat soort dingen, maar het groeit, maar dat is maar een poosje. En dan houdt het een keer op. Groei is niet de normale situatie. Zie? Maar men doet in de wereld alsof dat wel het geval is. Moet allemaal groter en beter. En wat het maar was allemaal. Maar dat is zuurdeesem. Dat is de grote leugen. En een van de karikaturale voorbeelden van die leugen vind ik nog altijd de evolutieleer. Zo van alles wordt vanzelf beter. Wat belachelijk. Je hebt niks in huis wat vanzelf beter wordt. Huh? Echt niet. Nee, jij ook niet. Nou, dat was niet zo moeilijk. Ja, nou, zo zijn die dingen nou eenmaal. Het is vechten. Het is een van mijn lifelong, heet dat, levenslange frustraties. Dat is leuk als je wat spullen hebt, maar je moet je leven lang ervoor vechten om het in stand te houden, want het rot onder je ogen, rot het weg. Wat het maar is. Letterlijk en onverdrachtelijk. Het heeft onderhoud nodig en het maakt je een slaaf. Zo gaan die dingen. Nou, enzovoorts. Zeurdeesem dus. En omdat men van hier, dat is dus inderdaad Egypte, 3, vers 3, omdat men van hier is uitgevoerd, Dat kan eigenlijk niet. Als men uitgevoerd is, is men vandaar uitgevoerd. En men wordt eventueel... Men zal van hier uitgevoerd worden. Maar u merkt dat de vertalers hier ook een probleem gehad hebben. God heeft u van hier uitgevoerd. De Heer heeft u van hier uitgevoerd. Dat kan zo niet. Maar het maakt voor ons natuurlijk weinig uit. Men wordt uitgevoerd uit Egypte. En daarom zal het gedecimde niet gegeten worden. Omdat het de uitbeelding is van de ontwikkelingskrachten van Egypte. En daarmee van heel de wereld, want symboliek, een voorbeeld, blijft het. Hè? Dan staat er, heden gaat gij lieden uit, in de maand Aviv. Als men uitgaat, en het is tegenwoordige tijd, dan is het altijd heden. Zodat altijd weer de vraag is, waarom staat het woord heden erbij? En het antwoord is altijd hetzelfde, omdat het een officiële verklaring is. En daarom begint elke notariële akte met het woord heden. Of het nou je testament is, of je geboorteakte, of je overlijdensakte, of je trouwakte, wat het ook is. Het begint altijd met heden. En als mee zit, staat er dan bij welke datum dat is. Maar het is altijd heden. Omdat het officieel is, wordt vastgesteld wanneer het is. En hier ook, heden gaat gij lieden uit. In de maand Aviv, dat is hetzelfde als Nissan, maar de naam Nissan is de Chaldeese naam, de naam uit Babel, voor die maand van het jaar. De Hebreeuwse naam is Aviv en de datum weten we ook. Want op de avond van de 14e at men het paaslam en dus op de 15e ging men uit. Dus het heden is de 15e van wat vanaf hier de eerste maand is. Maar dan ben ik weer helemaal terug in vers 2 van hoofdstuk 12. Deze maand zal u voortaan maand nummer 1 zijn. Maar het wordt gezegd, vanaf dit tijdstip, vanaf de 15e is het gedaan met het oude. En inderdaad, het is de datum van de kruisiging. Het is de datum ook dat u gestorven bent met Christus. Want dat gebeurde niet toen u tot geloof kwam. Christus stierf op zijn tijd. Heet dat ook nog, hè? Op zijn datum, zijn tijd, zijn uren, enzovoorts. En dat was de 15e van de eerste maand, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Heden gaat gij lieden uit in de maand Aviv. En het zal geschieden als u... Oh, de Aviv is de korenaar, voor alle duidelijkheid. Abib, ik zeg, Abib staat Aviv. Het is een beet, die letter. En dus inderdaad onze letter B... Maar de uitspraak is geaspireerd in het Hebreeuws. Aviv wordt dat dan. Van Tel Aviv, weet u wel. Dat woord is het volstrekt identiek. En dat betekent zoveel als een korenaar. Een bloeiwijze, een vrucht. Het heeft iets met opstanding te maken. De korenaar is, nou, niet specifiek alleen maar in de Bijbel... Maar vooral buiten de Bijbel een uitbeelding van vruchtbaarheid, van leven, van nieuw leven. Vandaar dat je de maagd, wat ik nu zeg kan eigenlijk niet, maar dat is het leuke ervan. Vandaar dat je op de sterrenkaart de maagd ziet uitgebeeld met een korenaar in de hand. En op het volgende plaatje zie je de maagd met een baby op schoot. Een jongetje op de knieën. Maar dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Want de korenaar staat voor de vrucht. Dat wat voortgebracht wordt. En in wezen gaat het maar niet over de voortplanting als zodanig. Maar het gaat natuurlijk over opstanding uit de dood. Ik hoop dat u die begrijpt, hè. Over dat wonder. En dat is Aviv. En dat zal de reden zijn, denk ik, waarom die naam zo nodig hier genoemd moet worden. Ik heb trouwens geen idee of de naam Aviv voor de maand nummer 1 in de Bijbel vaker voorkomt. Ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat in de Bijbel gaat het gewoonlijk over Nisan. En wij spreken in het algemeen over Nisan. En het woord of naam Aviv moet je altijd uitleggen, want niemand schijnt het te kennen. Dus ik neem aan dat het weinig voorkomt. Maar het doet er verder ook niet toe. Zie je hem op de kaart? Die vrouw liggend. Virgo, sterrenbeeld Virgo. De vrouw met die korenaar. Ben de naam kwijt nou van die ster, maar die daar dan weer in staan. En het volgende is Comé, heet dat. Bijgenaamd het haar van Berenike, maar het berust op een misverstand. Want die Comé is diezelfde vrouw, zittend op een stoel of zoiets, met een kind staande op haar knieën. Zie je hem? Zie je hem hier vandaan? Ja. Oké.
Okay.
Ja. Het wordt niet beter met die ogen. Dat zei ik toch? Ja. Vroeger kon ik nog zeggen, het enige zelfreiniging die in huis wat we hebben is de kat. Maar ja, die is ook noodlottig overleden. Dus ja, er is niks meer zelfreinigend. We moeten het tegenwoordig allemaal zelf doen. Maar doe maar. De maand Aviv. Het is de eerste maand van het jaar. En dat het de korenaar is, komt ook omdat het in het voorjaar zit. En dat het iets van doen heeft met dat de natuur openspringt. En dat er nieuw leven tot stand komt. Daarom heet het voorjaar. Met name in het Engels ook spring. Had ik u dat al eens verteld? Het voorjaar heet spring. Hoe komen ze daar nou bij? Om dat spring te noemen. Dat is heel gemakkelijk, omdat het in het Hebreeuws samenhangt met Pesach. En Pesach betekent, in het Engels,
spring.
Alsjeblieft, ja. Pesach is het springen. We zeggen overslaan. Of overspringen, voor zover dat nog goed Nederlands is. Ja, dat is het, ja. Het is, maar het is dus het openspringen van de natuur, het ontploffen, als het ware, van de natuur als zodanig, waarbij nieuw leven wordt voortgebracht nadat het oude verdwenen is. Het een en ander illustreert inderdaad dat er een eind komt aan de groei. En nadat die groei voltooid is, blijft het depotje stabiel, min of meer. En daarna valt het hele verhaal in elkaar en begint alles weer overnieuw. Het is net ganzenborden. Het leven is net ganzenborden. Af en toe moet je terug naar af. En ontvang je geen 500, hoeveel krijg je tegenwoordig? Niet, hoeveel krijg je tegenwoordig niet als je teruggaat naar af? Dat weet ik niet. Nou ja.
Dat is niet met ganzen worden.
Hè? Ja, dat is met ganzen worden. Jawel, dat is met ganzen worden. Nou ja. Heden gaat gij lieden uit in de maand Aviv. En het zal geschieden, officieel dus, hè? En het zal geschieden als u de Heere zal gebracht hebben in het land der Kanaanieten. En der Hethieten en der Amorieten en der Hevieten en der Jebusieten. Ik heb ze niet geteld. Bij gelegenheid worden er 7 genoemd van die volkeren. Met Kanaanieten worden ze trouwens allemaal ook weer samengevat. Dus dat doet er niet zoveel toe. Maar het is wel, de uitspraak hier in het vers is natuurlijk wel zodanig dat men schrik zou krijgen van waarheen men onderweg is. Moeten die volkeren allemaal verslagen worden? Dat is niet niks. Dat lijkt onmogelijk. Dat hebben de Israëlieten ook nog lang gedacht trouwens, dat het onmogelijk was. Maar hier staat gewoon, de Heer zal dat doen. Waarbij al die Canaanitische volkeren zouden uitgedreven worden. Hoewel, Jebusieten, ik vind het altijd leuk dat dat woord hier staat, vers 5, Jebusieten, die woonden namelijk in een stad genaamd Jebus. Zodat je ziet dat er was geen stad Jeruzalem, want Jeruzalem, dat is Jebus. Alleen, Jebus heet pas Jeruzalem sinds dat David de stad veroverde. Je moet je onthouden hoe dat zit. Want men sjoemelt me daarmee met die woorden en met die namen. Maar het zijn Jebusieten en geen Jeruzalemmers. En ze zijn pas uit de stad verjaagd door David. Dus dat is pak een beetje 500-600 jaar later, zoiets. Maar het zal geschieden als u de Heer zal gebracht hebben in het land der Canaanieten, en Hethieten, en Amorieten, en Hevieten, en der Jebusieten, het welke hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, want dat had de Heer natuurlijk al gezworen aan Abraham. Kortom, wat hier allemaal gebeurt is vervulling van beloften, en voor zover het een en ander uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond, moet ik u zeggen, ja, en dat nieuwe verbond was inderdaad vanouds beloofd. En daar gaat het maar om. God heeft gezegd dat hij iets doen zou, en dat is wat hij doet. En de verwijzing naar, dit is 400 jaar na dat, enzovoort, of 430 jaar na het verbond met Abraham, dat legt meteen ook het verband natuurlijk. De Heer heeft het eeuwen tevoren aangekondigd, en de Heer houdt zich aan zijn woord. Dit is niet anders dan de uitwerking van het plan van God. En niet een incident. Kortom, de Heer zal hij dat doen. Merk ook op hoe lakoniek het verteld werd hier. De Heer zal dat doen. Dat is vanzelf heeft hij gezegd, dus dat gaat hij doen. Ja. En hij zal u brengen in dat land, wat hij beloofd heeft, een land vloeiende van melk en honing. Je mag hopen niet letterlijk. Maar overdrachtelijk, dat wil zeggen een vruchtbaar land. En er blijft een vaste uitdrukking in heel de Bijbel. Ik weet niet waarom ik het gedaan heb, maar ik heb het geteld, wanneer, hoe vaak de uitdrukking voorkomt. Ja, vroeger telde ik alles. Tegenwoordig doe ik dat niet zoveel meer. Maar 19 keer. In het Oude Testament dus. Hè? Ik weet niet, is het nog Nieuwe Testament ook? Nee. Een land vloeiende van melk en honing. Een vruchtbaar land. Een land waar men leven kan. Dat is het allang niet meer, overigens. Met enige moeite pest men er het een en ander uit de grond. Maar overvloeiende. Van melk en honing. Nee, het is al eeuwenlang woestijn eigenlijk. Dat komt dat iemand in het verleden de waakvlam heeft laten aanstaan natuurlijk. En te lang op de motorfiets heeft rondgereden. En toen is het klimaat veranderd. Wat een flauwekul, hè? Ja. Nou ja. Ja, de koeien hebben te veel winden gelaten. Allemaal CO2. Heeft men mij verzekerd. Maar goed, allemaal flauwekul. Nee, het klimaat is inderdaad veranderd. Als u mij vraagt, ik denk inderdaad dat de Heer daar de hand in gehad heeft. Hè? De Heer had zoiets beloofd van als Israël hem gehoorzaam zou zijn en in het land zou wonen, zou hij zorgen dat het op de juiste tijdstippen regende en de juiste tijdstippen ook weer niet en zoiets. Want u weet, de Heer moet de wasdom geven, heet dat, in het agrarisch bedrijf. En dat zou de Heer doen. En hij heeft dat uitgebreid beloofd. Maar dat is al heel lang niet meer zo. Dat gebeurt. Eenvoudig omdat de Heer het volk uit het land weggejaagd heeft. Niettemin, er wonen mensen, maar die wonen daar op eigen risico. En de Heer kijkt daar niet naar om. Dat was niet de bedoeling. En iets dergelijks geldt eigenlijk voor heel de wereld. Die hij weliswaar in stand houdt, want alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat was Colossens 1, waar dat zo staat. Maar over het klimaat, daar maakt hij zich geen zorgen over. En u weet wat ik daarvan vind. Niet dat het er iets toe doet, maar voor mij is klimaat het weer. En het weer, het is niet zo veranderlijk in de wereld dan het weer. Dus ja, en dat dat dus verandert, ja, dit is, ik snap dus niet waar, waar men zich zo druk over maakt. Echt niet. Ja, waar men zich druk over maakt, men zegt de zeespiegel stijgt. Nou, ik heb het idee dat Nederland langzaam wegzakt in de blubber, in plaats van dat de zeespiegel stijgt. Maar hoe meet je dat? Of de zeespiegel stijgt of dat het land wegzakt? De Bijbel zegt de aarde staat uit het water en in het water. En er hoeft dus, want dat is de dreiging die erachter steekt in 2 Petrus 3. Er hoeft dus weinig te gebeuren of het hele zaakje zakt gewoon weer onder water weg. Daar hoort het ook eigenlijk thuis. Dat stond er nog net niet bij in 2 Petrus 3. Maar het is wel zo. Volgens de Bijbel. Ja. En het grote probleem is, er wonen steeds meer mensen op de stukje grond wat langzamerhand in het water wegzakt. Dus ja, dus ik zei vroeger, waar ik ook ga wonen, maar niet in de Flevopolder. En daar woon ik nu 25 jaar, reeds inmiddels, ja. Men neemt risico, ik ook. Maar, ja, dat het goed gaat op termijn, nee, dat gaat niet goed op termijn. Maar ja, je moet toch wat, ja. In dit overvolle land. Dat meen ik serieus hoor. Maar toch maar. Het blijft allemaal problematisch. En wat het land Israël betreft, land overvloeiende van melk en honing, is het al heel lang niet meer. En in Bijbelse tijden komen wij, niet regelmatig, maar onregelmatig komen wij in Bijbelse tijden ook hongersnoden tegen. In het land. Nou ja, dat was al zo toen Abraham er kwam wonen. Want niet zodra hij in het beloofde land was aangekomen, moest hij meteen weer verder reizen. Het was transit. Hij moest meteen verder reizen en helemaal naar Egypte, omdat hij daar dan toch aan de kost moet komen. Heb je die nog? En de volgende generatie, bij Isaac gebeurde dat ook. En de volgende generatie, bij Jacob, gebeurde dat zodanig dat de hele misbogen in Egypte terecht kwam en nu dus hier in Exodus 13 moet uitgeleid worden. Hoe waren ze daar terecht gekomen? Door hongersnood in het land. Dat wil zeggen, het is toch een tamelijk normale situatie dat het niet zo'n best land is. Toch? Dat zijn die meeste landen daar niet hoor, trouwens. Maar ja, de Heer zou voor hen zorgen als ze hem zouden dienen. En dat is ook lange tijd gebeurd en bij gelegenheid. En daar zijn ze onderweg. Een land vloeiende van melk en honing. Niet omdat het land zelf dan zo gunstig is, maar omdat de Heer ervoor zou zorgen. Nou goed, en omdat het zo is, omdat de Heer u zal brengen in dat land van de Kanaaniet, in het land dat uw vader beloofd heeft, een land vloeiend van melk en honing, zo zult gij deze dienst houden in deze maand. Dat zo legt oorzakelijk verband tussen wat hiervoor en wat hierna staat. Omdat de Heer u in het land zal brengen en daarmee zijn belofte zal vervullen, om die reden zult gij deze dienst houden. Maar taalkundig kan de lezing ook andersom zijn. Dat wil zeggen, dat verklarende zo had ook een ander verklarend voegwoord, redengevend voegwoord, heet zo'n ding. Had ook een andere kunnen zijn. En dan wordt de lezing, zolang je daar bent, andersom, zolang je deze dienst houdt in deze maand, zal dit land overvloeiende zijn van melk en honing. Zolang je houdt aan de inzetting die de Heer geeft, zul je leven in dat land en heb je de overwinning over al deze volkeren en zal het land daadwerkelijk vloeiende zijn van melk en honing. Daar is dus een relatie tussen. En ik durf het rustig zo te zeggen, punt 1, omdat dat taalkundig verantwoord is. En in de tweede plaats, omdat de Bijbel diezelfde dingen later expliciet zegt. Waar ze helemaal niet misverstaan kunnen worden en waar ze ook consequent zo vertaald zijn. Want het leven in het land is alleen mogelijk als men de Heer dient. Ik moet erbij zeggen dat de Heer laagmoedig is. Dat wil zeggen, niet ogenblikkelijk ingrijpt als er wat misgaat, maar tot nog toe heeft hij dat wel altijd gedaan. Zodanig dat Ezechiël erover zegt dat dat land een land is dat zijn bewoners opeet. Een gevaarlijk land om te wonen, omdat het consequenties heeft om daar te wonen. Het is niet zomaar een land, het is het land van de Heer. En hij geeft het aan degene wie hij wil. En als je daar dus wederrechtelijk woont, is het op eigen risico. Zulke bordjes had men bij de grens moeten zetten. Maar in plaats daarvan staat er welkom in het heilige land. En als ik het zie, denk ik altijd, nou, dat is nog maar de vraag of je er welkom bent. Dan moet je toch op zijn minst een gelovige zijn. Vanuit het hogere standpunt, ja. Want mensen kunnen zich van alles wijsmaken. En zeggen ze, joh, het gaat allemaal zo, het gaat goed. Maar dat blijft echt niet zo. Goed, men zou dus deze dienst houden in deze maand. Welke dienst? Die van 7 dagen, vers 6, zult gij ongezuurde broden eten. Soms denk ik tot het je uitkomt. 7 dagen. We zongen vroeger een liedje, alle dagen bruine bonen. Dat is zo lekker niet. En hier is het 7 dagen ongezuurde broden eten. Hoe feestelijk kan het wezen, denk ik wel eens. Maar, hè? Ja. 7 dagen zult u ongezuurde broden eten. En aan de 7e dag zal de Heer een feest zijn. 7 dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden. En het gedecemde zal bij u niet gezien. Aan de 7e dag is niet op de 7e dag, maar is tot en tot in de 7e dag. Dat moet wel, want we hebben eerder al gelezen dat de 15e al het feest is. En dat feest is tot en met de 17e. Nee, 5e tot en met. Wat was het? 5e, 6e, 7e, 8e, 19e. 11e. 7 dagen. 15 tot en met de 21ste is het dan, ja. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En aan de 7e dag, of namelijk tot aan de 7e dag, zal de Heer een feest zijn. Tot aan, tot in. 7 dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden. En het gedecemde zal bij u niet gezien worden. Zuurdecem mocht er niet zijn. Ja, er zal geen zuurdeeg bij u gezien worden in al uw palen. En in is binnen en palen is grenzen. In het hele land dus niet. Zie? Niet alleen niet in huis, maar ook niet in de tuin. En niet langs de weg. Überhaupt in het hele land niet. En gij zult uw zoon te kennen geven te diezelfde dagen, zeggende, en wat betreft uw zoon, hoezo, welke zoon? Zouden ze dan niet meerdere hebben? En wat nou als je geen zoon hebt? En maar één zoon. En mijn commentaar is dan, zoon staat voor erfgenaam en daarmee voor de volgende generatie. Dat is altijd de betekenis van de term. Dat wil zeggen, het gaat hier om iets dat van geslacht tot geslacht zou doorgegeven worden en gecontinueerd worden. En daar is de zoon verantwoordelijk voor. En als het maar één zoon is, dan is die ene zoon, ik bedoel in dit vers, gij zult uw zoon, dat is dus dan per definitie de eerstgeborene. En daarmee wordt het begrip eerstgeboorte alsnog nader toegelicht. Dat gebeurt natuurlijk veel vaker, dat weet ik wel, maar het zal wel tot u doordringen waar het over gaat. De continuering van het een en ander. En iemand is daar verantwoordelijk voor. Altijd. En de verantwoordelijke heet de begoer. En wij vertalen dat uit armoede, dat heb ik jou een paar keer verteld natuurlijk. Uit armoede vertalen wij dat met eerstgeborenen en met eerstgeboorte en eerstgeboorterecht. Maar dat heet de begoer. En dat is dus de volgende generatie. degene die verantwoordelijk is voor het instand houden van het erfgoed. In de breedste betekenis van de term, zowel materieel als immaterieel. Gij zult uw zoon, uw erfgenaam, uw eerstgeborene, te kennen geven te diezelfde dagen, zeggende: dit is om hetgeen de Heere mij gedaan heeft toen ik uit Egypte uittoog. Waarmee dus de traditie wordt vastgehouden. En misschien moet ik naar aanleiding van dit vers zeggen. Waarmee dus de traditie wordt ingesteld. Hè? Want u weet wat traditie is. Hè? Traditie komt van trade. Het Engelse trade, dat kent u waarschijnlijk nog. Dan gaat het van hand tot hand. Wij noemen dat handel. Trade. Maar het is het doorgeven van de ene generatie op de andere. Uiteindelijk. Dat is traditie. En het zal u zijn tot een teken op uw hand en tot een gedachtenis tussen uw ogen. De enige zinnige verklaring die ik hiervoor ken, voor die uitdrukking hier in vers 9, die trouwens in vers 16 min of meer herhaald wordt, is dat aangezien wij verder geen instructies vinden omtrent een letterlijke toepassing van deze dingen, dit dus inderdaad een soort idioom is. Dat wil zeggen, het is een zegswijze. Het is een... Kijk, als wij iets niet vergeten wilden vroeger, omdat wij een proefwerk moesten maken of een repetitie of hoe zo'n ding maar heet in de diverse streken van ons grote land, als we iets niet wilden vergeten, schreven wij het op onze hand. Desnoods op een briefje dat we stiekem in de hand hielden of in de mouw. Kunstje geleerd van Fred Kaps. Ken u Fred Kaps nog? Nee? Ja.
Nee.
Ja, ja. Vooral met kaarten. Maar waar die kaarten allemaal vandaan? Die speelkaarten. Maar goed. En spiekbriefjes, weet u wel. Mijn ervaring was altijd dat het zeer nuttig was om spiekbriefjes te maken. Het enige vervelende was, het was tijdrovend. Maar als ik het één keer had opgeschreven, vergat ik het ook niet meer. Althans niet binnen 24 uur. En dat was gewoonlijk lang genoeg. Om iets te onthouden. Maar schrijf je het op je hand. En ik maak het nog wel mee dat mensen een notitie maken zo op hun hand. Wat is je telefoonnummer? Schrijf het zo. Heb niks bij de hand. Dus schrijf het op de hand. En dan. Hè? Ja. Nou. Het zal tot een teken zijn op je hand. En tot voorhoofdspanselen tussen je ogen. Dat kan ook nog. Dan bind je het op je voorhoofd. En voorhoofd staat uiteraard voor het denken en voor de herinnering. De hele Bijbel door is dat zo. En daar gaat het dus om, hè, dat je het op een of andere wijze ergens vastlegt. In je agenda of wat dan ook. En in het Jodendom, dat natuurlijk pas 1000 jaar later ongeveer, nou tamelijk nauwkeurig, is uitgevonden in het Judaïsme, heeft men dus het idee ontwikkeld van die... hoe het heet, weet ik niet meer. Maar inderdaad, van die dingen, van die doosjes hebben ze dan... en die binden ze met riemen aan hun handen, gebedsriemen heet dat... en inderdaad aan hun voorhoofd, in de doosje zit dan een briefje, een spiekbriefje. En daar staat dan iets op wat ze wel uit het hoofd weten ook... dus het is sowieso... tamelijk overbodige bezigheid. Er staat dan op: hoor Israël, hoor, de Heer is een enige Heer en zo, dat soort dingen. Diezelfde dingen die ook in de tekst, die ook in de mezuzah aan de deurpost dus gespijkerd zit, waar het ingangen en uitgangen bewaart, om zo te zeggen, omdat het de uitbeelding is van hoe men dan zijn huis bestuurt en zijn leven bestuurt en dat woord van God daar de norm voor is, vandaar aan de deur voor in- en uitgang. En vandaar bindt het op uw hand en bindt het op uw voorhoofd enzovoort. En wij drukken iemand iets op het hart. Hè? Wie kan zo'n uitdrukking verklaren? Iemand iets op het hart drukken. Volgens mij kan de beul alleen dat maar doen. Maar die rukte je hart uit en drukte het dan in je gezicht. Het is niet smakelijk, hè, dit soort dingen. Maar hoezo op je hart drukken? Waar het over gaat is dat het een uitdrukking is betreffende de herinnering. Bind het op je hand, zodat je het bij de hand hebt. Ik heb een horloge om, gewoonlijk. Op mijn hand gebonden. Vergeet het niet. Ik heb trouwens ook een ring om. Er staat ook wat op. En dat is met dezelfde functie. Dat je het altijd weet hoe laat het is. En ik wijs u naar mijn klokje, maar ik had ook naar mijn ring kunnen wijzen. Dat je altijd weet hoe laat het is. Maar dan bedoel ik het overdrachtelijk. Weet u? En dan heb je nog de ring aan de rechterhand. Bij ons protestanten tenminste. Om me eraan te herinneren dat ik getrouwd ben. Dan zijn die dingen toch, hoor. Je bindt het op je hand. Nou, dat is wat het betekent. En we zouden het verder niet letterlijk nemen. En meer... Ik probeer er niet meer over te zeggen, want veel zinners komt er dan toch niet meer uit. Het zal zijn tot een teken op uw hand, vers 9, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des Heren, het woord des Heren, het onderwijs des Heren, de waarheid des Heren, de Torah, dus gewoon de waarheid, opdat de wet des Heren in uw mond zij, dat, en ze doen dat doosje met die Bijbelse tekst, doen ze niet in de mond, hè. Dat zou je op grond van dit vers dan ook kunnen doen. Ik bedoel, dan neem je zo'n kokertje achter je kiezen of zoiets. Of je stopt het in de holle kies. Weet ik veel. Maar u weet waar het over gaat. Men zou dat woord bij zich hebben. Men leeft daarvan. Als je naar dat land wil en bij dit volk wil horen. In Canaan wil wonen. De overwinning hebben op die volkeren, zal ik maar zeggen. En leven in zo'n vruchtbaar land. Oké, maar dit is de consequentie. Dat je je houdt aan de voorschriften die de Heer voor dat land, voor zijn huis, geeft. De Heer zegt, het is mijn huis, mijn is het land. En ik stel de regels vast. En je hoeft niet mee. Het was niet verplicht. Ze waren juist bevrijd en ze waren als vrije mensen onderweg naar het beloofde land. Zie? Net als wij trouwens. Wij zijn vrijgemaakt en je hoeft verder niet. Maar het is wel, als je er toch meegaat, er zijn regels. Ook voor ons. Al zijn die dan van andere aard dan deze, maar vooruit. Maar het is wel zo dat we ons altijd zouden realiseren hoe dat zit. Dat we afhankelijk zijn van het woord van God en van de belofte die hij gedaan heeft, enzovoorts. Inclusief de dreigementen trouwens. Het zal u zijn tot een teken op uw handen, tot de gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des Heren in uw mond zij. Omdat u de Heere, dan komt hij weer, omdat u de Heere door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. En daarmee is het verhaal uiteraard rond, want het einde van vers 9 is hetzelfde weer als het einde van, wat het maar was, aan het einde van vers 5 ongeveer, of vers 5, de Heere heeft u uitgeleid en dat heeft consequenties. Zo zult gij deze dienst houden, in vers 5. En hier is het, omdat u de Heere door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. Daarom, vers 10, samenvattend, daarom onderhoud deze inzetting ter bestemde tijd van jaar tot jaar en daadwerkelijk van geslacht tot geslacht, van vader op zoon, kwamen we dus al tegen. Nou goed, dat was een inleiding, een aanloop, want waar het over ging, was over het bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Niet omdat het boven het hoofdstuk staat, maar omdat het staat in vers 2. En eerst zegt Mozes dus, denk erom, je hebt eerst deze inzettingen van Pesach en wees je bewust, je bent een verlost volk, je bent uitgegaan uit Egypte, die heeft een bestemming voor je, daar leef je en aan die inzettingen zou je houden. En dan komt daar nog bij het volgende. Vers 11. Het zal ook geschieden. Als u mij vraagt. Maar ik heb het niet meer nagekeken hoor. Staat er ook weer gewoon. En het zal geschieden. Het zal geschieden wanneer u de Heere in het land der Canaanieten zal gebracht hebben. Gelijk hij u en uw vaderen gezworen heeft. en hij het u zal gegeven hebben. Let op hoe vaak dit soort dingen herhaald worden tot vervelens toe. Het is de Heer die dat doet, het is de Heer die het beloofd heeft. Hij doet dat en hij houdt zich aan zijn belofte. En als het dan gebeurd is, zo zult gij tot de Heer doen overgaan. Dat wil zeggen, aan de Heer geven. Aan de Heer overdragen. Die dingen zijn dan overgankelijk, heet het me in oud-Nederlands. Zo zult gij tot de Heer doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. In de praktijk niet helemaal alles, maar alles wat mannelijk is en wat de baarmoeder opent. Daar kan ik weer niet in aanmerking, want ik heb een oudere zuster die de baarmoeder opende, om zo te zeggen. Dus ja, zo gaan die dingen. Maar het is maar dat u begrijpt wat hier staat. Hè? Alles wat mannelijk is en als eerste geboren wordt uit de moeder. Uit de vrouw. Al wat de baarmoeder opent, heet dat. Het begin. Dat zou gegeven worden aan de Heer. En dat niet alleen voor de mensen, maar er staat in vers 12 ook alles wat opent. En dan staat er weer bij de baarmoeder. Ook alles wat opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult. De mannetjes zullen dus heren zijn. En dat de mannetjes, dat slaat niet alleen op die van de dieren, maar ook van de mensen. Daar zijn wat uitzonderingen op, maar het betekent gewoon dat zo'n iemand die als eerste geboren wordt, en nu is het wel degelijk wie als eerste geboren wordt, dat zo iemand zoiets voor de Heer bestemd is aan, en aan de Heer zou moeten worden overgedragen. Of anders gelost. Verlost, maar dat komt hierna. Maar dat woord betekent loskopen, vrijkopen. Want dat kan dan ook nog. Dan is het voor de Heer bestemd, maar men kan het terugkopen. En zo verder. En dat was nog een heel gedoe, want in nogal wat hoofdstukken worden die dingen alsnog aangehaald. Want dit is nog maar het begin van het verhaal. Maar niettemin, zo zult gij door tot de Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult. De mannetjes zullen van de Heere zijn, of voor de Heere zijn, kan ook nog. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Want de Heer wil het jong van de ezel niet, of misschien wel, maar in ieder geval, dat moet gelost worden. Dat wil zeggen, wordt ingeruild voor een lam. Het ezelsveulen wordt dus vrijgekocht. Want het woord lossen, zoals gezegd, betekent wel degelijk kopen. Vrij kopen. Vandaar dat in de Bijbel zilver, hetgeen hetzelfde is als geld, behalve in Nederland, want wij hadden een gulden. En guld is goud, dat weet u, hè. Maar normaal is argent, argentum in Latijn, het is zilver. Argent in Frans, maar dat is niet alleen zilver, dat is geld. En in de hele Bijbel is zilver tegelijkertijd geld en geld is zilver. Het fungeert als betaalmiddel. En zilver is dus in de Bijbel een symbool voor de lossing, voor verlossing. En wij worden geacht verlost te zijn. Jawel, maar iemand heeft daar een prijs voor betaald, zoals je geacht wordt te weten. En niet, we zijn niet verlost door zilver of goud, door vergankelijke dingen, enzovoort, schrijft Petrus. Maar ik neem aan dat u dat wel weet, maar daar moet u vooral bij blijven. Lossing is verlossing, maar het is loskoping. Er moet een prijs betaald worden. Zo zult gij lossen met een lam, wanneer gij het nu niet lost, er staat natuurlijk weer gewoon, en wanneer gij het niet lost, zo zult gij het de nek breken. Zo, de ezels vuilen, want dan heeft niemand er wat aan. En dat is ook de bedoeling, dat niemand er wat aan heeft. Want het is voor de Heer. Maar omdat een ezel nou eenmaal een onrein dier is, is het niet acceptabel voor de Heer. En dus wordt het ingeruild voor een lam. Onrein in de zin van ritueel onrein. Want men zou er ook niet al te veel bij denken met dat soort termen. Maar het wordt nou eenmaal ritueel volgens de wet onrein verklaard. Daar wordt nog veel meer over gezegd. Maar allereerst geborenen der mensen onder uw zonen zult gij lossen. Dat wil zeggen, de mensen moeten gelost worden. Dit is een aardige, want het impliceert dat de mens per definitie onrein is. Net als de ezel. En dus gelost of gedood moet worden. Zodat niemand er wat aan heeft. Alleen van de mens staat dan, nou ja, het is niet de bedoeling dat die gedood wordt. Maar dan moet hij dus wel gelost worden. En al elke mannelijke geboorte die de baarmoeder opent, dan moet dus een prijs voor betaald worden van 5 heilige sikkels. Zijn de heilige sikkels, dat is 100 gera. Want de heilige sikkel is 20 gera, dus er moet 100 gera voor betaald worden. En de aardigheid is dat 100 in de Bijbel feitelijk ook staat voor verlossing. Maar doe maar. 100. De overgang van het oude naar het nieuwe enzovoorts. Het uitgaan en ingaan door de deur, 100 is dat. Maar ja, wij lezen dat zo. Want er zijn wat schriftgedeelten die daar betrekking op hebben. Dus ik kom er zo wel op terug. Maar het gaat over de instelling dat het eerstgeborene specifiek voor de Heer bestemd is. Dit is eigenlijk een herhaling van zetten. Dit is niet het goede. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ik zal het anders zeggen. Datzelfde beginsel, dat zijn we al tegengekomen hier in deze hoofdstukken, maar op een bredere schaal. Of op een ander niveau. En in die zin is het de herhaling van hetzelfde beginsel. En ik neem aan dat u dat beginsel langzamerhand wel kent. En ik meen dat we er vorige keer ook min of meer mee geëindigd zijn, zo aan het eind van de avond. Het idee was namelijk dat Egypte de uitbeelding is van de wereld, maar de wereld eindigt zonder eerstgeborenen, zonder erfgenamen. Er is niemand die de rechten op kan laten gelden, want alle eerstgeborenen zijn gedood in de 10e plaag, heet dat. Als voorbereiding voor de uittocht uit Egypte, want Israël zal die positie overnemen. Dat is al zo minstens, ja, eigenlijk al sinds Genesis, maar dat is al zo in ieder geval sinds Genesis 4 vers 22. Gij zult tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb het u gezegd, laat mijn zoon trekken. Zeg ik het verkeerd? Exodus 4 vers 22. Sorry. Ja. Exodus 4 vers 22. Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Waarmee dus Egypte aan de kant geschoven wordt en daarmee de hele wereld, waar het een uitbeelding van is. En er wordt één volk beschouwd als eerstgeborene. En de Heer zegt, die is dus van mij. Ik heb hem aangesteld als eerstgeborene. Los daarvan, de Heer heeft dat volk ook verwekt trouwens. Hij kon er dus met recht op laten gelden, dus wat hij deed. En heel Israël is dus een volk van eerstgeborenen. Maar binnen Israël herhaalt zich hetzelfde principe. Dat wil zeggen, je hebt daar een heel volk. Maar binnen dat volk heb je opnieuw weer eerstgeborenen. Zo werkt dat nou eenmaal in een hiërarchie. Die heb je toch hopelijk, hè? Uit de menigte, er zijn altijd lui die daarboven staan. Dan heb je volgende bestuurslaag, zal ik maar zeggen. En daar zijn er weer uit die daar weer boven staan, enzovoort. Je kent dat tegenwoordig, want we hebben tegenwoordig het hele leven, de hele maatschappij zo ingericht. Alleen onze families niet meer. Maar in het bedrijfsleven wel. Het probleem daar is echter, als er wat fout gaat, worden de lui ontslagen. Of beter nog, ze worden niet ontslagen, ze gaan vanzelf al weg en nemen meteen de kas mee. Vroeger als je er met de kas vandoor ging, dan ging je de bak in. En tegenwoordig krijg je een gouden handdruk en word je betaald om vooral niet te werken. Hier heb je geld en nou wegwezen. Zo gaat het toch? Vroeger dacht ik dat de maffia was die het zo deed, maar nou ja. Het is een verwarrende wereld waarin wij leven, voor iemand als ik dan natuurlijk. Toch. Maar binnen Israël heb je dus de eerstgeborenen, dat zijn dus, dat weet u nu, dat zijn dus in principe en in eerste instantie allen van het mannelijk geslacht die als eerste geboren worden uit de vrouw. En de Heer zegt, dat zijn mijn eerstgeborenen, dat zijn de erfgenamen, dat zijn de verantwoordelijken. En die neem ik, die zijn voor mij. Stel ik in mijn dienst en ze worden een volgende laag in de hiërarchie, als het ware. En daarmee ben je er natuurlijk nog niet, want het wordt nog wat ingewikkelder hierna. Want in Israël gebeurt er van alles met dat volk. Dat is wat hier nog niet verteld wordt. Maar een paar hoofdstukken verderop, maar daar hebben we het zo over, blijkt dat die eerstgeborenen dan toch weer gepasseerd worden en worden ingeruild voor de Levieten. Zodat de stam van Levi in zeker opzicht de functie van eerstgeborenen in Israël inneemt. Maar het probleem, dat heb ik al eerder verteld, ooit. Het probleem met dat eerstgeboorterecht is dat het verschillende aspecten kent en dat binnen Israël dat eerstgeboorterecht ontleed wordt. Dat wil zeggen in verschillende onderdelen uiteenvalt, dat wil zeggen uit elkaar genomen wordt, waarbij koningschap gegeven wordt bijvoorbeeld aan de stam van Juda en waarbij priesterschap gegeven wordt aan de stam van Levi, terwijl het officiële eerstgeboorterecht gegeven wordt, en daarmee ook de naam en de titel, Israël, van het volk dus, gegeven wordt aan de stam van Efraïm. Dat wil zeggen, dat splitst zich uit. En het probleem is dat als je het allemaal in één keer naast elkaar legt, is het zeer verwarrend, maar in de Bijbel gebeurt het zo ook niet, gebeurt het wat langzamer, en dan worden die verschillende aspecten ook daadwerkelijk toegelicht over hoe dat zit. En dat is dan weer zo, omdat uiteindelijk wij uiteindelijk in hoogste instantie in de heilsgeschiedenis van doen krijgen met een volk van eerstgeborenen. En de vraag is uit welke stam van Israël komen die eigenlijk? Of welke stam van Israël zijn die? Hoe is dat tot stand gekomen? En dan blijkt het toch wat gecompliceerder te zijn dan alleen maar al wat de baarmoeder opent. Hoewel het ook dat is. Wij hebben nog een paar andere schriftgedeelten die over deze kwestie spreken. Los daarvan, het komt vele malen voor, ook in de wettige voorschriften. De melding van deze kwestie rond de eerstgeborenen, al wat de baarmoeder opent is mijn, enzovoorts. Je hebt nog een aardig voorbeeld van het een en ander bij de geboorte van Samuel. Ja. Eerste kind van Hanna. En die lost het niet. Die brengt het in de. Die levert het in bij de Heer. Dus het kind. Het is voor de Heer. En zegt, nou oké, okay, dan. Toen bracht ze het bij de hoge priester. De hoge kun je hier op aarde niet dan. Bij Eli, weet u nog. In de tempel. Hoe dat ook zij. Wij hebben nog het een en ander daarover. Over die eerstgeborenen. Want wij vinden het een en ander daaromtrent in Numeri. En eerst nog maar even Numeri 3. Numeri 3. dat een goede volgorde is, weet ik niet, maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. Nummerie hoofdstuk 3. Waar de levieten geteld worden. Je vindt hier de opzomming van de stammen en telling ook van de stammen van Israël. En ook van de stam van Levi dus. En dan vind je in vers 12, vanaf vers 12, vers 11... Daar staat, en de Heer sprak tot Mozes zeggende, en ik zie, ik heb de levieten, de nadruk ligt dus op ik heb, want het gezag komt van bovenaf, en ik zie, ik heb de levieten, daarmee dus de stam van Levi, uit het midden van de kinderen Israëls genomen, in plaats van elke, allen mag ook, in plaats van allen eerstgeborenen die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls. Kortom, de levieten zullen mijne zijn. Want alle eerstgeborenen is mijn van de dag dat ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg. Kijk, hier staat het al wat korter bij elkaar dan in Exodus 12 en 13... Maar zo is het verhaal dus. Hè? De Heer sloeg alle eerstgeborenen van Egypte. En sindsdien is elke eerstgeborene van de Heer. Van de dag dus dat ik alle eerstgeborenen in Egypte sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborenen in Israël. Van de mensen tot de beesten, zij zullen mijn zijn. Ik ben de Heer, maar er staat dan dus bij dat die eerstgeborenen vervangen worden door de levieten. Zodat de levieten die positie van eerstgeborenen zouden innemen binnen Israël. Dat neemt niet weg dat helemaal los daarvan het eerstgeboorterecht onder de stammen als zodanig berust bij Efraïm. En dat betekent dat als je een brief hebt die geadresseerd is aan Israël, dat je die dan moet bezorgen bij de stam van Efraïm. Staat ook letterlijk in de Bijbel, hoor. Er staat dat Jacob zegt, die twee zonen van Jozef zijn eerstgeborenen. En Jacob zegt van hen, dat in hen mijn naam genoemd worden. En dat is wat het betekent. Zij zijn Israël. En dat is wat het eerstgeboorterecht inhoudt. Maar zoals gezegd, dat eerstgeboorterecht wordt uitgesplitst in van alles. Het heeft van doen met verantwoordelijkheid die men draagt. Maar de religieuze, de godsdienstige verantwoordelijkheid, die wordt dus niet bij Efraïm gelegd, maar die wordt gelegd bij Levi. En dat wordt uitgedrukt in dat de eerstgeborenen vervangen worden door de complete, de hele stam van Levi. En dat gebeurt nogal nadrukkelijk. En voor dat doel worden ze ook geteld enzovoorts, kom ik zo op. Maar je zal begrijpen hoe dat zit. Het koningschap hoort bij het eerstgeboorterecht, maar het wordt er vanaf gehaald en het wordt gegeven aan Juda. En de religieuze verantwoordelijkheid hoort bij het eerstgeboorterecht, maar het wordt gegeven aan de stam van Levi. Zodat bij Efraïm blijft alleen over de politieke, de wereldlijke, de sociale, de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die ligt dus inderdaad bij Efraïm. En dat is ook zo gebleven in de loop van de geschiedenis. Zoals uitdrukkelijk blijkt uit Jeremia 31, waar de Heer zegt, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En daar gaat het over de positie van het volk Israël in de wereld als zodanig. Dat berust niet bij Juda, vinden de Joden niet prettig. Maar dat is nu eenmaal zo, dat berust niet bij Juda. En dat berust ook niet bij Levi, maar dat berust bij Efraïm. Ja, en of je weet wie dat is, ja, dat doet niks ter zake. Toch? Dat is gewoon een feit, zo wordt het in de Bijbel verteld. Maar hier staat dus uitdrukkelijk, ik heb de Levieten, vers 12, ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van alle eerstgeborenen. En daarna lees je dat de Levieten geteld worden. En vervolgens vers 40. Vers 39 worden ze geteld. Dan zijn ze 22.000. Op de kop af na het schijnt. Dat blijkt namelijk uit wat er verder volgt. Op de kop af 22.000. En dan vers 40 van nummer 3. En de Heere zei tot Mozes, tel alle eerstgeborenen. Uit heel Israël, uit alle stammen. Tel allereerst geborenen, wat mannelijk is onder de kinderen Israëls van een maand oud en daarboven. Dat gold voor de Levieten die geteld waren ook, van een maand oud en daarboven. Dat staat in vers 39 nog, dus vooruit. Maar tel nu dus de eerstgeborenen van een maand oud en daarboven en neem het getal hun namen op. Dat is hetzelfde, namelijk neem het getal hun namen op, tel ze. En gij zult voor mij de Levieten nemen, gij zult voor mij, ze zijn voor mij, gij zult voor mij de Levieten nemen, ik ben de Heer. Weer met de nadruk op de Heer die dat doet. In plaats van al de eerstgeborenen, dat wil zeggen in de plaats van, in de positie van, elke dus, eerstgeborenen onder de kinderen Israëls en de beesten der Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Die beesten worden weliswaar niet geteld, maar die horen er blijkbaar bij zonder dat er verder wat werk van gemaakt wordt. En dan staat er, Mozes dan telde gelijk als de Heer hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. Dat is betrekkelijk makkelijk. Allen die oudste zonen zijn van hun moeder. Dat is het. En dan staat er, en alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van een maand oud en daarboven naar hun getalden, waren 22.273. Dat waren er dus 273 meer dan de 22.000 getelden van de stam van Levi. Alle mannen uit Levi van een jaar oud, of van een maand oud en daarboven. 22.000 en die eerstgeborenen uit alle stammen van Israël, 22.273. Vandaar dat ik zeg, dit is nauwkeurig tot op de enkeling. Tot op één nauwkeurig. Hetgeen betekent dat die 22.000 dus ook precies was. Op de kop af. En dan komt de toelichting. En de Heer sprak tot Mozes zeggende, neem de Levieten in plaats van alle eerstgeboorten onder de kinderen Israëls. En de beesten der Levieten in plaats van hun beesten. Want de Levieten zullen mijn zijn. Ik ben de Heer. Nog een keer. Deze, let op. Ik doe dit, ik ben hier, geef er aandacht aan, ik doe iets. En hij zegt, want de Levieten zullen van mij zijn, in die functie van eerstgeborenen. Dan blijf je natuurlijk zitten met dat er 273 eerstgeborenen meer waren dan de Levieten waren. En daarvan staat, aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls. Gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen, naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen, die sikkel is 20 gera. Dus voor elk van die overgeschoten eerstgeborenen zou 100 gera betaald worden. En gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degene die overschoten boven de gelosten door de Levieten. Van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls nam hij dat geld, 1365 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten aan Aaron en zijn zonen, naar het bevel des Heeren, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En het punt is dus inderdaad dat die rechten en plichten van de eerstgeborenen in Israël, blijkbaar waren het de godsdienstige, de religieuze verantwoordelijkheid betrof, dat die overgedragen werd aan de levieten. En dat is het dan. Degenen die overschoten moesten dus apart inderdaad gelost worden. Waarbij dus de voortaan die religieuze verantwoordelijkheid ligt bij Levi. Dat is de stam die dan ook nog de priesters voortbrengt. De stam van Levi bestond in principe uit drie families. En uit een daarvan was die van Aaron. En dus Mozes. En daar komen de priesters uit voort. En bij gelegenheid wordt gezegd dat de hele stam van Levi, alle levieten, gegeven worden aan Aaron. Dus aan de priesters. Ik meen dat we dat vinden in hoofdstuk 8, dacht ik. Nou, precies weet ik het niet, maar in ieder geval wordt in hoofdstuk 8 ook het een en ander hieraangaande beschreven. Want in ze worden gewijd, niet in de priesterdienst, maar wel gewijd aan de Heer. En in vers 16... staat, want zij zijn gegeven, zij zijn mij gegeven uit het midden van de kinderen Israëls, voor de opening van alle baarmoeder, voor de eerstgeborenen van een ieder uit de kinderen Israëls, heb ik ze mij genomen. Want alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls is mijn, onder de mensen, onder de beesten, ten dagen dat ik allereerst geboorte in Egypteland sloeg, heb ik dezelfde mij geheiligd. En ik heb de levieten genomen voor alle, eigenlijk staat er dat het gaat voor elke, dat wil zeggen, het is op de man nauwkeurig, hè, dat hebben we net gelezen. Hè. Ik heb de levieten genomen voor allereerst geborenen onder de kinderen Israëls. En vers 19 dan meteen, en ik heb de levieten aan Aaron en aan zijn zonen tot gift gegeven. Die bedoelde ik ook. De levieten zijn dus toegevoegd aan Aaron. Bepaalde priesterlijke diensten mochten zij niet verrichten, maar ze worden wel geacht hulp te zijn, personeel te zijn, in de dienst van de priesters. En daar gaat het maar om. Vandaar dat je een priester en een leviet tegenkomt op de weg tussen Jeruzalem en Jericho, weet u nog, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zij zijn verantwoordelijk, zij dragen verantwoordelijkheden op grond van wie zij zijn. En wat geïllustreerd wordt in die gelijkenis is simpelweg dat ze dat niet kunnen waarmaken en bovendien dat ze er ook niks aan kunnen doen. Daar is helemaal niks te doen voor een priester of een leviet. Een mens is dus doodschuldig, valt in de handen van rovershanden, zal ik maar zeggen. Is een slaaf van zonde, dood en wet, het kost hem de kop. En priesters en levieten kunnen er niks aan doen. Populair gezegd, want dit is de populaire variant, de priesters staan voor de religie, de godsdienst, en de levieten staan voor het maatschappelijk werk. En in het algemeen horen die dingen bij elkaar. Dat hoef ik niet uit te leggen, want in het algemeen heeft men de dienst aan God altijd al vervangen door de dienst aan elkaar. Dat wil zeggen, men heeft het tot een sociale aangelegenheid teruggebracht. Hè? Vindt men nu nog, hè? Ja, men heeft het idee dat religie is ter verbetering van de mens en ook van de mensheid. En dat het een sociale functie moet hebben. Maar dat is niet de godsdienst als zodanig, niet in de Bijbelse zin van het woord. De bedoeling was dat God daar wat aan zou hebben. En wij hebben langs een geraffineerde omweg het zaadje veranderd. En via de route van het humanisme, een humanisme dat in principe God helemaal niet erkennen wil en daar niet in gelooft, via het humanisme hebben we toch weer de dienst aan God vervangen door de dienst aan mensen. En dat is de algemene positie van het christendom in onze dagen. Dat gaat heel ver. Want ik zou van de week hoorde ik nog iemand, ja, ik stond erbij en ik zei maar niks, maar ik heb er nog spijt van, maar ik wist ook niet eerlijk, ik wist niet wat ik zeggen moest. Het ging ook maar zo voorbij, een gesprek van anderen, van iemand die zei, ja, maar ik ga naar een evangelische gemeente in Beverwijk. Toen was ik meteen wakker, want zondag moet ik spreken in een evangelische gemeente in Beverwijk. Maar ja, die dame die ging naar een evangelische gemeente in Beverwijk, maar het was kennelijk een andere. En die zei, ja, dat het, ja nee, bij ons gaat het, gaat, nee, bij ons, nee, valt wel mee hoor, het gaat bij ons om de relatie met elkaar en om het onderlinge het samenleven en wat het maar was. Dat, ja, het horizontale evangelie. En het noemt zich notabene evangelisch. En dan weet ik gewoon niet wat ik zeg, wat moet je dan zeggen? Als ze nou zeggen, nou mag jij anderhalf uur wat zeggen, dan zeg ik, oké, dan begin ik meteen. Maar doe nou eens één zin daarop. Ik bedoel, evangelisch is per definitie van oudsher, maar het is niet meer zo. Maar evangelisch is van oudsher dat men slechts de Bijbel bestudeert. En geen enkel ander gezag erkent ook dan de Bijbel. Maar ja, dat is niet meer zo. Tegenwoordig is het ook gewoon een verenigingsleven, een bedrijf en wat het maar is, een subcultuur. Want de hele wereld en het hele land is veel te groot en veel te vol. Dus we verdelen ons onder in kleinere groepen. We noemen dat een kerkelijke gemeente enzovoort. En we stellen daar weer mensen aan die dan over ons heersen. Toch? We gebruiken daar Bijbelse termen voor. En wat de Heer te zeggen heeft, ja jongens, meisjes, dat komt allemaal niet meer aan de orde. Zo gaat dat. Hè? Maar niettemin, het is inderdaad zo dat wij hebben het woord van God. Dat regelt onze relatie met God, om zo te zeggen. Of die van God met ons, ik weet niet precies welke ik moet noemen, maar allebei. En daaruit vloeit inderdaad voort, logischerwijze, een bepaalde manier van leven. Een wandel heet zoiets. En dat laatste, wel, daarvoor ben je terecht bij de levieten. En de praktische hulp, dat ik noem het wel eens licht ironisch, noem ik dat de sociale dienst. Ze zijn er om dingen te doen waar de priesters niet aan toekomen. En in het Nieuwe Testament, binnen de gemeente, vind je dat trouwens ook. Want de zogenaamde aanstelling van de diakenen. Nee, niet de Bijbel noemt het zo. De Bijbel noemt die lui sowieso geen diakenen. Althans, niet expliciet. Maar doe maar weer. Maar dat is omdat de apostelen zeggen van, we kunnen niet alles. We hebben onze eerste verantwoordelijkheden en er zijn verantwoordelijkheden, daar komen wij niet aan toe. En die worden dus overgedragen aan anderen, die dan niet meteen betrokken zijn rechtstreeks in de prediking van het woord van God, maar die wat praktische zaken regelen enzovoorts. En dat een sociale aangelegenheid is, moet ik u zeggen, ja, ook het huren van een zaal als deze, dat is een sociale aangelegenheid. Dat is ter wille van de gemeenschap als zodanig. Dat gebeurt nog één keer. Zie, en dat is meer de kant van de levieten. Zo gaat dat. Niettemin, ook de priesters zijn levieten. Zoals in het Nieuwe Testament trouwens ook de opzieners diakenen zijn. Andersom niet. De diakenen zijn niet opzieners, maar de opzieners zijn wel diakenen. Dat zit hem in de hiërarchie. Want die is er gewoon, hè. Er is een bepaalde rangorde. En het lagere zit in het hogere besloten, maar het hogere zit niet in het lagere besloten. Nou ja. Ik bedoel, de gemeente is wel Israël, maar Israël is nog niet de gemeente. Oké, Christus is wel de gemeente, maar de gemeente is nog niet Christus. Ik bedoel, er is verschil tussen. Nou, enzovoort. En zo heb je de priesters uit het huis van Aaron. Ze zijn wel levieten, maar de levieten zijn niet priesters. Dat wil zeggen, niet allemaal. Maar alle priesters zijn wel levieten. En dat is de rangorde die je hier dus ook uitgelegd krijgt. Kortom, de eerstgeborenen in Egypte sterven en meteen bij de uittocht uit Egypte wordt er een nieuwe hiërarchie opgebouwd. Binnen Israël. Wat er van terechtgekomen is, nou, niet zoveel. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Maar zo gaat het altijd in het menselijk bedrijf. Er komt nooit zoveel van terecht. En misschien moet het ook gedemonstreerd worden. Maar belangrijker lijkt mij te zijn dat deze dingen een symbolische betekenis hebben. Ons inzicht geven hoe dat zit met die pikorde. Ja, dat is natuurlijk een oneerbiedig woord, maar zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel gewoon te zeggen, dat hele idee van dat er een bepaalde rangorde bestaat, dat wenselijk is, dat vind je in het dierenleven terug. Dat vind je in heel de natuur. Alleen wij mensen kunnen denken en bedenken dan iets anders. En bij voorkeur iets tegen natuurlijks. Want het natuurlijke zelf hoef je niet te bedenken. Dat begrijpt u toch, hè? Daar steent je vanzelf in. Daarom heet het ook zo. Toch? Dat is instinct. Maar die ideeën van de mens, ja, die dienen in het algemeen om ons te onttrekken aan wat men in bepaalde kringen de scheppingsorde noemt. En dan verzint men wat anders in plaats van. En vandaar dat het menselijk vernuft in de Bijbel niet hoog aangeschreven staat. Om de dood eenvoudige reden dat de mens het vernuft gebruikt om zich te keren tegen God en om God tegen te spreken. Wat in het algemeen gebeurt. Maar hier vind je geïllustreerd hoe het is. Als dit het volk van God is, dan vind je meteen een bepaalde rangorde. Dan worden de verantwoordelijkheden verdeeld, zodat de mens weet waar hij aan toe is. En dat is het dan. En daarna is vast wel iemand die daar een dik boek over kan schrijven en er nog wel op kan promoveren. Waarom het zo wenselijk is dat juist de stam van Levi deze verantwoordelijkheden krijgt. Ik heb zelfs laatst bij iemand gelezen die ik wijzer geacht had. Die zei, ja, de stam van Levi, daar zijn de priesters uit. Want Levi was snel om bloed te vergieten en daarom heeft de Heer daar hen aangesteld tot priesters. Dan kunnen ze de hele dag kunnen ze offers slachten. Eerlijk waar, dat vertellen ze dan. Hè. Die zijn geschikt om dat harde werk te doen. Moord en doodslag. Nou, dat mogen ze. Hier stellen ze beesten, mogen ze. Ik vind dat wel erg. Erg lomp. Nou ja, enzovoort. Dan wordt er gezegd, ja, maar die hebben die positie, want die hebben er aanleg toe en daarom heeft God het zo goed geregeld zo. Dan zeggen ja, dat kan wel. Misschien zijn die dingen zo, maar in de Bijbel kom ik dat dan niet tegen. Wat ik meer in de Bijbel tegenkom, zo in het algemeen, is dat iemand verantwoordelijkheden krijgt waar hij helemaal niet op gerekend had, die hij niet geambieerd had, wat helemaal niet in hem zat, maar hij moet wel. Nou ja, we hebben hier toch Mozes bij de hand. Die had helemaal geen aanleg. Die presenteerde zich aan het volk en hij moest meteen vluchten. Dan deed Trump het beter. Toch? Om van die dame maar te zwijgen. Maar toch, had helemaal geen aanleg ervoor. En daarna hield hij nota bene en iemand met zo'n afkomst onderwees in alle wijze de Egyptenaren. En die hield het daarna 40 jaar uit met een kudde schapen in de woestijn. Nou, als je dat uithoudt, dan deug je niet om een volk te leiden. Zeker niet voor het presidentschap van de Verenigde Staten of Noord-Amerika. Toch? En toen de Heer zei, maar je moet het wel gaan doen, zei Mozes, maar Heer, dat kan ik helemaal niet. had te spreken zelfs verleerd. Nou, misschien had hij het nooit gekund. Hij zei, gisteren was het ook al zo, dat ik niet praten kon. En nu nog. En als je ergens leiding wil geven, dan moet je kunnen praten als brugman, hoor. Dan is de hele dag verhalen vertellen en vragen beantwoorden en pep talk en wat het allemaal was. En leugens verkopen natuurlijk, in de wereld als zodanig. Dan moet je kunnen praten. En boven zei, dat kan ik helemaal niet. Hij moest wel. Nou ja, zo gaan die dingen dan. Dat is wat ik in de Bijbel vind. Maar dat de Heer aanstelt, een plek geeft enzovoort en zijn rijk opbouwt, dat is een duidelijke zaak. En verder, wij in onze dagen, wij als gemeente, zijn niet vele machtigen, niet vele rijken, niet vele edelen, of hoe heet het in 1 Korinthe? Kortom, het is een verzameling ongeregeld. Ik probeer de nette woorden te vinden. Een verzameling ongeregeld. Die beschreven wordt als dood door de misdaden en de zonde. Maar die door de genade Gods en nergens anders uit is levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, weet u nog? Efeze 2 heb ik het over. En met Christus gezet in de hemel tot een betoning van wat? Tot een betoning van Gods genade. Maar neem niet weg dat wij dus als gemeente die nergens in kunnen roemen, dat wij de hoogste positie in de schepping delen met Christus. En met Christus de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen, Israël zullen oordelen, en via Israël de volkeren zullen oordelen. In de zin van, wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus en onze positie nu reeds, nota bene, wordt beschreven als zittend aan de rechterhand Gods. Nee, dit wordt van Christus gezegd, maar impliciet van de gemeente. Dat staat er bij gelegenheid ook bij, maar ik ga daar nu niet op in. Maar dat is onze plaats. En daar hebben wij ook niet om gevraagd, maar het is de Heer die dat doet. En dat doet hij omdat hij inderdaad de hiërarchie voor in zijn koninkrijk aan het regelen is. Omdat wanneer straks dat koninkrijk openbaar wordt, heeft hij daar zo zijn personeel bij nodig. Zijn heiligen heet dat. Hij komt met al zijn heiligen. En in Daniël 7 zelfs al wordt de gemeente genoemd het gericht. Dat daar zit op tronen enzovoorts. Gericht zetten zich. En hen wordt het oordeel gegeven, de heerschappij en het koninkrijk en hoe dat maar heten mag allemaal. Ik bedoel, de Heer doet dat, naar zijn wil. En dat betreft de gemeente, en de gemeente is weer op een of andere wijze onderdeel van Israël. En misschien moet ik het meteen in één zin zeggen. En de gemeente is inderdaad de vervulling in zichzelf, de vervulling van de belofte van eerst geboorterecht aan Efraïm. En misschien begrijp je dan ook een beetje waarom dat eerst geboorterecht dat aan Efraïm gegeven werd, tamelijk nadrukkelijk en oorspronkelijk in Genesis 48, waarom dat dan toch op een of andere wijze wordt uitgekleed, waarbij het koninkrijk, de scepter, voor hier op aarde gegeven wordt aan Juda. En waarbij de godsdienstige verantwoordelijkheid binnen Israël gegeven wordt aan de stam van Levi, maar dat is ook hier op aarde. En zelfs eerst geboorterecht onder de volkeren wordt gegeven aan totaal Israël, maar ook dat is op aarde. Niettemin is er elite is dat vervelende woord, maar, want dat woord is al lang verboden natuurlijk, hoewel het Frans is. Vreemd genoeg. Maar niettemin is er een afzonderlijke categorie die beantwoordt aan al deze dingen collectief. Dat wil zeggen een volk, een groep, waar binnen de koning een plaats heeft, hoewel hij uit Juda is, waarbinnen de priester en het priesterschap een plaats heeft. Maar dat is dan weer omdat het niet uit Levi is, maar uit maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En bovendien het eerstgeboorterecht onder de volkeren in het algemeen. En dat is de gemeente. Waarna dan toch weer de gemeente zich onderscheidt van Israël, doordat de gemeente een positie ontvangt boven Israël. Namelijk in de hemel. Hebben we die nog? Dus al die dingen die hier op aarde binnen Israël gesplitst worden, die verschillende lijnen volgen, die liggen toch heus nog steeds samen in de beloften aan Efraïm met betrekking tot eerstgeboorterecht. Alleen ze worden vervuld op een hoger niveau, in de hemel zelf. En vandaar de notie altijd in het christendom dat uitspraken over Israël, ook in het Oude Testament al, bedoel ik, dat uitspraken over Israël blijkbaar toch binnen de Bijbel zelf van toepassing gebracht worden op de gemeente. En toch is Israël niet hetzelfde als de gemeente. Maar nou ben je weer beland in de klassieke discussie. U weet wel, of de gemeente in de plaats is gekomen, wat moet dat? Of de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. En, ik zie het niet meer. Heb ik hem verstopt? Oh, daar. Ja, iets leuks.
Ik weet al wat je gaat doen.
Ja, je weet wat ik ga doen. Ik deed gisteren ook. Toen ik ergens anders was. De vraag of de gemeente in de plaats is gekomen, de kerk in de plaats gekomen is van Israël of niet. Nou, dat weet u waarschijnlijk. Ik kom uit de vergadering van gelovigen. Dat kan helemaal niet, maar dat heet wel zo. Officieel kan dat niet, maar in de praktijk, wis en waarachtig, uit de vergadering van gelovigen enzovoort. En daar, als je daar bij wijze van spreken, ik chargeer, maar als je daar bij wijze van spreken zou zeggen dat de gemeente, de kerk in de plaats is gekomen van Israël, dan kan je zondag niet meer aan het avondmaal en van je leven niet meer waarschijnlijk. Dan word je er, je kan er wel geen lid van worden, maar je kan wel geroeid worden. Dus heel vreemd is dat, maar ik denk er nog steeds over na hoe dat dan zit. Maar kijk, nou kreeg ik van iemand een boekje, dat is van ome Henk. Ja, kennen jullie niet? Oh. Ome Henk Heikoop. Ome Henk Heikoop. Aangetrouwde familie van mij, zal ik maar zeggen. Of ik van hem, dat weet ik niet precies, maar indirect. Maar dat was de man van het woord, uit het woord der waarheid, uit Winschoten. Soms denk ik dat de man in Winschoten is gaan wonen, omdat dat allitereert met uit het woord der waarheid. Waar is uit het woord der waarheid? In Winschoten, uiteraard, zou ik zeggen. Maar goed, hij is niet zo heel lang geleden overleden. En hij publiceerde dat blad uit het woord der waarheid. En hij gaf boekjes uit. Die, waarschijnlijk staat die ook gewoon in mijn kast. Heb ik nog niet gekeken, maar ik kreeg het van iemand. Of ik het hebben wil. En dat is uit de vergaderingen. De gesloten broeders, de darbisten. Waarvan, ik zei, als je daar beweert dat de kerk, de gemeente in de plaats is gekomen voor Israël. Nou, dan is het niet best. En in mijn dagen denk ik, ik denk dat ze je meteen gerouilleerd hadden. Want dat is een dwaalleer. En wat schrijft ome Henk, er staat geen datum bij. Heikoop, Winschoten, er staat geen datum bij. Maar het is oud, dat ziet u. En hij schrijft, maar voor eerst heeft de gemeente de plaats van Israël als het getuigenis van God op aarde ingenomen. Die wil ik hem later nog eens laten zien. Van kijk, als je niet oplet, als die mensen even niet opletten, dan zeggen ze precies hoe het zit. Maar het gaat over wat anders dan, hè? Want dit is van de vergaderingen, het gaat altijd over hetzelfde. Het gaat altijd over hoe en waar moeten gelovigen zich vergaderen. Onthoud dat. Als zoiets erop staat, dan weet je waar het vandaan komt. Niemand anders maakt er zich druk over, alleen de vergaderingen van oudsher. over hoe je moet samenkomen en eventueel waar. Dat wil zeggen om de tafel des heren en dat soort dingen. Het gaat over de avondmaalsviering enzovoort. Nee, ik drijf er niet de spot mee. Ik stel het alleen vast. Dat is waar ze zich druk over maken. Want ze willen toch wel echt als gemeente leven zoals de Bijbel het voorschrijft. Het probleem ervan is echter dat de Bijbel het helemaal niet voorschrijft. Dus dat is moeilijk. Nee, die heb ik van mijn vader. Mijn vader zei gewoon, ik weet niet, niet tegen mij, maar ik was kennelijk alomtegenwoordig. Dus dan zei hij, ja, dat kan je nou wel willen weten, maar er is nauwelijks een Bijbeltekst voor dat je zondags moet samenkomen om avondmaal te vieren. En dat heeft mij gealarmeerd in de tijd. Is nauwelijks een Bijbeltekst voor. Ik ken mijn vader, dus dat klinkt als, daar is helemaal geen Bijbeltekst voor. Maar die liet dan nog wel deur, want die wil geen ruzie hebben met die lui. En hij vond het zelf ook eigenlijk wel op zijn minst nuttig om het zo te doen. Maar dat is een ander verhaal. Maar ome Henk, die schrijft dus gewoon, voor eerst heeft de gemeente de plaats van Israël op aarde ingenomen. Dat is wat hij van mij ook al jaren hoort. En hij zegt er zelf bij welke plaats het is. Tot mijn verrassing. Want er staat bij de plaats van Israël als het getuigenis van God op aarde. Als het priesterlijke volk dus waaraan het woord Gods is toebedrouwd. Dan zal ik dat niet schrijven omdat dat rechtstreeks staat over de Joden in Romeinen hoofdstuk 3. Dan zijn de woorden Gods toebedrouwd. Maar dat is toch wat hij zegt met een paar andere woorden. En daar valt niemand over, daar heb ik tenminste nooit wat van geweten dan. Omdat het over iets anders gaat. En dan komt er zo'n zin tussendoor en dan ineens, dan weten ze heel goed hoe het zit. Apart vind ik zoiets. De gemeente als vertegenwoordiger van Israël. Dat Israël is wel groter, maar in de praktijk is het de gemeente van vandaag. Die inderdaad via de uitspraken van Romeinen 9 tot en met 11, met de nadruk op Romeinen 11, beschreven wordt als een gelovig overblijfsel in Israël. Of uit Israël mag ook. En ik herinner mij nog, maar dat is ook jaren geleden, dat ik in Engeland was bij een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews, zo heette dat, Joodse zending dus. Er was een conferentie en daar was iemand, Willem Jones, die gaf daar zijn bijbellezingen, bijbelcommentaar, had hij een uurtje voor en dan mocht er de vraag gesteld worden. En dat ging over Romeinen 9 tot en met 11. En iemand stond netjes op, want zo gaat dat in Engeland, heel geordend allemaal. En die vroeg aan de spreker, bedoelde u te zeggen dat de kerk, de gemeente, een gelovig overblijfsel is in Israël? En daarmee bracht hij de spreker in grote verlegenheid. En die wist niet anders te zeggen, dat is uw conclusie. Hij wilde dat niet gezegd hebben, maar het was wel de conclusie die zo'n toehoorder getrokken had. En mijn vader en ik ogenblikkelijk keken elkaar aan. Van, hé, is er toch in ieder geval één die de juiste conclusie trekt. Wij zijn een gelovig overblijfsel van Israël. Alleen, dat was niet de bedoeling dat men die conclusie zou trekken. Maar het is wel correct. Het is wel de bedoeling, want dat is wat de apostel Paulus uiteenzet. Maar ja, wij zitten altijd met dat probleem. Wij zijn niet Israël, want wij zijn geen Joden. Wij zijn een ander volk, enzovoorts. Ja, maar volgens de Bijbel zijn we dat wel degelijk. Nee, op meer dan één manier, maar dat doet er nou niet toe. Voor alle praktische doeleinden, zeg ik altijd, voor alle praktische doeleinden, wij zijn dat koninklijke en priesterlijke volk en dus zijn we Israël. Dus dragen we die naam, ongeacht waar we vandaan komen, we hebben deel aan dat volk gekregen. En we zijn in die positie gesteld. En wie doet zoiets, wie kan dat doen, ons in die positie stellen? Nou, dat hebben we met nadruk een paar keer gelezen. Ik, de Heere, zie ik. En tussendoor nog een paar keer overbodig. Ik ben de Heere. Ik doe dat. Ik wijs aan, ik stel mensen in een positie, ik geef de Levieten een positie, ik geef Judas een positie, en wie dan ook maar. Ik kies die eerstgeborenen en ik vervang ze door de Levieten enzovoort. Van hogerhand, op zijn gezag, regelt hij of richt hij zijn koninkrijk in, want dat is wat hij doet. En dat heeft hij met ons ook gedaan. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar we zijn niet Israël of wat dan ook. Of we komen er niet voor een aanmerking. Of we zijn er niet voor gekwalificeerd. De Heer zegt gewoon, alsjeblieft, dit is wat ik doe en daar heb je maar genoeg mee te nemen. Dit is wat het is en het heeft consequenties. En dat is het. Wij kwamen tot geloof en we zijn toegevoegd aan de gemeente. Eigenlijk, wij zijn toegevoegd aan Efraïm. En ons wordt gezegd, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat ging over de Joden, in Handelingen 2. Laat het maar een poosje tot u doordringen, hoe dat zit. Want uiteindelijk, deze dingen hebben in het verleden geen enkel praktisch nut gehad. Nou ja, een heel klein beetje, misschien kan je je nog net voorstellen, maar dan moet je het al zelf verzinnen. Want de dingen die... Je kunt zeggen, ja, maar Ezra was een priester en Ezra is van tot grote zegen geweest voor het Joodse volk. Dan moet ik u zeggen, dat laatste is toch maar de vraag. Of hij tot grote zegen is geweest voor het Joodse volk. En het eerste, dat hij een priester was. Ja, maar dat kan ook toeval geweest zijn, toch of niet? Hij zegt niet dat u niet in toeval gelooft. Want de Bijbel zegt, daar geloven wij wel in. Dat bestaat wel. Wat zegt dat? Je hoeft om zo'n positie in te nemen geen priester te zijn. Hij was het dan weer wel. Maar goed. En die ene, ja, moet je daar dan aan ontlenen dat het priesterschap in Israël zoveel nut gehad heeft? Jeremia namelijk was van huis uit ook een priester. Hoeveel nut heeft hij gehad voor het Joodse volk? Hij werd aangesteld om het uit te rukken en te verdoen. Ik bedoel, wat voor functie heeft het gehad? Sterker nog, het worden Levieten, en met name de priesters uit Levi, verweten dat zij degene zijn die het judaïsme hebben ontwikkeld, uitgevonden. Oké, ik kan het nog sterker vertellen. Aaron was degene die het gouden kalf maakte. Dat was hetzelfde, wat ik nu net zei, maar op twee verschillende niveaus. En Aaron was de grote hoge priester van het oude verbond. Voor hoeveel is hij tot zegen geweest? Wat maakt het uit? Mijn punt is, het is in eerste plaats symboliek. Het spreekt over toekomstige dingen. Het spreekt over wat daarna zou komen in de betere tijden, de betere dingen van het nieuwe verbond enzovoorts. En meer in het bijzonder, het spreekt over gemeentelijke waarheid die daarin ligt besloten. Want wij, u en ik, wij zijn gekomen tot een gemeente van eerstgeborenen, algemene vergadering, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is ingeschreven. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12. En dat is de hoogste toepassing van al deze beginselen. Hebben jullie dat nog? En wat de naam Levi betreft, wel, wij zijn dan geen levieten van afkomst, mag je aannemen. En als het wel zo is, is dat puur toeval. Wij staan niet in de positie van Levi, wij zijn priesters van het nieuwe verbond, feitelijk. Maar onder Levi kan je ook wat anders verstaan. Je kan er onder Levi ook verstaan wat zijn moeder ervan zei. Namelijk dat Levi staat voor vermeerdering, voor uitbreiding. En dat Levi staat aan het begin van een grotere ontwikkeling. En in die positie staat de gemeente wel degelijk. met name de positie van de uitbreiding, niet maar van de stam van Levi of van de familie, maar de uitbreiding van het woord van God, dat nou eenmaal aan Levi, de stam van Levi, is toebedrouwd binnen Israël. En in die positie is de gemeente wel degelijk terechtgekomen. Heb je dat nog? En het doet niks af aan het feit dat Levi ook in de aardse lijn van de geschiedenis, maar hier op aarde, dus op een lager niveau, nog een rol van betekenis zal spelen in de toekomst. Want dat is wat de profetisch woord ervan zegt. Nou ja, en zo verder. Kortom, wij zijn ook hier eigenlijk terecht bij gemeentelijke waarheid. Al was het maar omdat uitdrukkelijk geregeld wordt, tot op de persoon, tot op de individu in kwestie, wordt geregeld wie door de Heer wordt aangesteld en geroepen om deel te hebben aan dat volk van eerstgeborenen. En dat is de positie van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd in elk geval. Vrijgekocht, gelost om zo te zeggen, geroepen uit de wereld en het eigendom des Heren geworden. Zo gaan wij door het leven in het bewustzijn van deze prijs der roeping Gods die van boven is, met de woorden uit Filippenzen. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En dat u ons gekend hebt. Dat u ons hebt uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Weliswaar niet op persoonlijke titel, maar niettemin, u hebt ons als gelovigen uitverkoren om deel te hebben aan de Messias zelf, aan Christus zelf, de eerstgeborene aller creaturen, de eersteling van een nieuwe schepping, uw zoon en erfgenaam. En we danken u dat wij als uw kinderen mede-erfgenamen met Christus geworden zijn en wedergeboren zijn met Christus tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u voor het perspectief dat u ons gegeven hebt daardoor en dat wij mogen uitzien daadwerkelijk naar een hemelse toekomst in een positie in uw koninkrijk. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Ons bepalend bij oude geschiedenissen, bij inzettingen die in de praktijk weinig betekend hebben in de historie, maar die illustratief zijn voor uw werk in het algemeen en onze positie in onze tegenwoordige tijd in het bijzonder. Wij danken u daarom dat wij reeds nu deel hebben aan uw werk en mogen uitzien naar de voltooiing daarvan straks in de openbaring van de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wees u daarom ons nabij, Vader, met de kracht van uw genade, met het licht van uw woord, om Christus wil. Amen.